Er zijn best wel wat vragen ingestuurd, dus we gaan er proberen om op een wat vlot tempo doorheen te lopen. Zodat we de meeste vragen uiteindelijk kunnen gaan beantwoorden. De eerste vraag is, hoe gaat de omschrijving van de hel, namelijk zowel vuur als duisternis samen? Dat klinkt tegenstrijdig.
Als ik geen antwoord weet op de vraag, mag ik hem aan jou terugleggen, toch? Of als ik het antwoord niet weet, dan ga ik Geert hem gewoon vragen om zijn antwoord te geven. Ja, ik denk dat we ons moeten beseffen dat deze beschrijvingen van de Heer Jezus zijn symbolisch van aard vaak. En soms wordt dat wel eens geïnterpreteerd als een troostende gedachte. Hè, van, hey, is dat vuur waar Jezus het over heeft, is dat wel een letterlijk vuur? Of is dat meer een symbolisch beeld wat Jezus gebruikt om iets aan te geven van hoe dat lijden van de hel zal zijn? Of is die duisternis, is dat misschien iets wat we symbolisch moeten zien, wat iets weergeeft van de eenzaamheid die iemand zal ervaren en de angst die iemand zal ervaren? Zoals wij dat kunnen ervaren, als wij nu bijvoorbeeld in een donkere kamer zijn. Misschien niet thuis, maar ergens anders en het is donker. Of je loopt in een bos en het is donker. Iedereen herkent wel de angst die je kunt voelen als mens in het donker. Hè? En kinderen zijn daar vaak heel eerlijk over. Ik ben bang in het donker. Maar volwassenen die zijn vaak ook bang in het donker, maar die zijn er niet eerlijk meer over, zeg maar. Hè? Ja, misschien als ze thuis zijn en ze hebben de deuren goed op slot gedaan en ze kennen hun huis, dan gaat dat weg. Maar op het moment dat je op een onbekende plek bent, ja, dan is er vaak wel wat angst of onzekerheid. En zelfs collega's van mij die gewoon volwassen zijn, die zeggen wel eens, ja, als mijn man niet thuis is en het is donker en dan hoor ik geluid in huis en dan denk ik opeens, ja, ik ben toch wat alerter. Van, zou er een inbreker kunnen zijn of iets dergelijks? Dus kijk, we moeten ons beseffen dat de Heer Jezus gebruikt bepaalde beelden die wij herkennen om een geestelijke realiteit te beschrijven rondom het lijden van de hel. Maar wat we niet moeten vergeten is dat de regel in interpretatie van dit soort beelden is vaak niet dat het symbool minder ernstig is dan de realiteit die het symbool beschrijft, maar juist andersom. Dat wanneer Jezus spreekt over een hel die zal zijn als vuur of zal zijn als duisternis, dat de realiteit van de hel waarschijnlijk veel ernstiger en erger is dan de beelden die hij gebruikt om die te beschrijven. Dus we moeten niet te ver willen gaan in het proberen al die punten te verzoenen met elkaar, hoewel je ook gewoon in een vuur kunt zijn wat duister is door rook en zo. Dus het kan letterlijk wel verzoend worden. Maar ik denk niet dat je dat moet proberen te doen. Het punt is meer dat de Heer Jezus door taal die wij begrijpen probeert de kwaliteit van de hel te beschrijven. Of probeert, dat doet hij. Ja.
Er is ook vuur zonder dat geen licht.
Ja. Ja. Nee, dat klopt ook. En ja, er wordt ook geschreven over de rook die opstijgt tot in alle eeuwigheid. En ja, iemand die wel eens in een brandend huis heeft gezeten, die weet dat hij geen hand voor ogen ziet door de rook. Dus het kan letterlijk ook wel gewoon verzoend worden met elkaar. Maar vergeet niet dat Jezus gebruikt beelden die waarschijnlijk aanduiden dat bijvoorbeeld de pijn die wij voelen wanneer we door vuur gebrand worden, dat dat iets zegt over hoe de hel beleefd zal worden, maar dat de realiteit waarschijnlijk erger is dan dat beeld.
Daarop doorgaan. Wat zegt de Bijbel over gradaties in straffen in het eeuwige vuur? Leert de Bijbel onderscheid tussen een wrede tiran die over lijken is gegaan en een ongelovige goedzak die nooit te lui was om een ander te helpen?
Ja, de Bijbel onderwijst zeker dat er gradaties zijn van lijden in de hel. Jezus zegt ergens dat de slaaf die de wil van zijn Heer gekend heeft, die zal met vele slagen geslagen worden. En hij die de wil van zijn Heer niet gekend heeft, met weinig slagen. Jezus heeft het over dat voor Kafernaum het oordeel ernstiger zal zijn dan voor Sodom en Gomorra. Omdat op het moment dat in Sodom en Gomorra de tekenen gezien waren en gedaan waren door de Heer Jezus die in Kafernaum gedaan werden, dat zij zich bekeerd zouden hebben. Maar dat Kafernaum zich niet bekeerd heeft. Dus je ziet dat Jezus op verschillende plekken schrijft over een oordeel wat ernstiger zal zijn voor mensen die meer kennis hadden over bijvoorbeeld het evangelie. We lezen ook in de Hebreeënbrief dat er wordt gewaarschuwd voor een ernstiger oordeel, ook in Hebreeën hoofdstuk 10, voor hen die verlicht zijn geweest, voor hen die kennis hebben gehad van het evangelie en desondanks besloten hebben om Jezus terug toe te keren en terug te gaan naar de synagoge. Dat is de context van de Hebreeënbrief. Dus je ziet met name dat de hoeveelheid kennis die iemand heeft van het evangelie lijkt in het onderwijs van het Nieuwe Testament bepalend te zijn ook voor de strafmaat van de hel. En je kunt je ook wel voorstellen dat ja, er zijn mensen zoals Adolf Hitler, die hebben gewoon vreselijke zonden begaan, dat die een ernstiger oordeel zullen ontvangen dan mensen die dat niet hebben gedaan, die geen concentratiekampen zijn gestart, et cetera, et cetera. Desondanks zal het voor niemand een prettig oordeel zijn, de hel. He? Andersom zie je ook dat er gradaties zijn in beloning voor mensen die in Christus zijn en gelovig zijn. Jezus zegt heel duidelijk, en het is een leer die steeds opnieuw terugkomt in het Nieuwe Testament, dat ook als je naam geschreven staat in het boek des levens, dat ook voor christenen verschillen zullen zijn in beloning. Jezus zegt, zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden naar zijn werken. He? En ja, je ziet dat ook in brieven van Paulus terug. Je ziet het in de bergreden dat Jezus zegt, zoek geen schatten op deze aarde waar de mot en roest ze kan aantasten, maar verzamel schatten in de hemel. He, dus ook dat idee is denk ik iets waar we te weinig over spreken in de christelijke wereld. Van hey, moedig elkaar aan om zo trouw en toegewijd mogelijk je christenleven te leven, want hij komt spoedig.
Duidelijk, ja. Hier meer een statement misschien. Ik krijg vaak de vraag of het proportioneel is dat er een eeuwige straf is op tijdelijke zonde. Mensen kiezen er bovendien niet voor om geboren te worden als zondaar, maar daar wel de gevolgen van. Ja. Zou daar ook kunnen reageren?
Een heel begrijpelijk argument. Waarom is er een eeuwige straf voor een tijdelijke zonde? Hoe kan het zijn dat iemand die als het ware maar 70 jaar geleefd heeft op deze aarde, vervolgens een eeuwig oordeel ondergaat, terwijl die maar 70 jaar heeft gezondigd? En eigenlijk is het al best wel goed om dat argument, zeg maar, bij de wortel aan te pakken. Want zelfs in ons rechtssysteem is het niet zo dat de tijd die het kostte om een zonde te begaan in verhouding staat tot de straf. Ik kan in theorie, als ik een vuurwapen heb, kan ik Geerten in 10 seconden neerschieten en doodmaken. Maar de rechter zal niet zeggen, nou ja, ik doe jou 10 seconden in de gevangenis, want je hebt 10 seconden gezondigd. Het gaat niet om de tijd die het kostte om het vergrijp te plegen voor een rechtbank. Het gaat om de ernst van het vergrijp. Het gaat om de misdaad. Hoe ernstig is de misdaad die is begaan? En de reden dat, ondanks dat wij misschien tijdelijk of tijdsgebonden zonde hebben begaan, dat er toch een eeuwig oordeel op staat, is om de ernst van de zonden die wij hebben begaan. En de ernst van de zonde is zo groot omwille van wie degene is tegen wie wij hebben gezondigd. Wij hebben niet gezondigd tegen elkaar. We hebben niet gezondigd tegen een ander sterfelijk en feilbaar mens. We hebben gezondigd tegen een eeuwig waardige God die ons alles heeft gegeven wat we hebben en wie we zijn. En tegen die God hebben wij gezondigd. En tegen zijn zoon hebben wij gezondigd. En dat is dermate ernstig dat de Bijbel laat zien dat het eeuwig oordeel van de hel proportioneel is. Kijk, je kan natuurlijk beginnen met, wanneer je je afvraagt hoe ernstig is zonde, je zou kunnen beginnen bij jezelf en bedenken van, nou ja, ik vind het ongeveer zo ernstig of zo ernstig. En vervolgens concluderen dat de Bijbel een beetje overdreven is in het oordeel wat beschreven staat. Maar ik denk dat een meer christelijke manier is om te beginnen te kijken naar wat wordt onderwezen over het oordeel, en vervolgens naar gelang daarvan te bepalen hoe ernstig is kennelijk zonde voor God. En als we beginnen bij wat de Bijbel beschrijft over het oordeel en die eeuwige hel kennelijk door de schrift gezien wordt als proportioneel voor de ernst van zonde, dan laat dat eigenlijk zien dat zonde veel ernstiger is dan wat wij als mensen intuïtief denken dat het is. Dus wij kunnen niet vertrouwen op onze, ja, op onze zondige intuïtie ten aanzien van hoe ernstig zonde is tegen God. Dat is een tweede aspect. Een derde aspect is dat misschien wel een reden waarom de hel eeuwig is, is omdat we niet moeten denken dat de mens die in de poel des vuurs geworpen wordt, daar opeens stopt met zondigen. Dat is een soort denkfout die onterecht is. Waarom zou een zondaar die hier op aarde heel zijn leven God heeft afgewezen, God niet heeft verheerlijkt en gedankt, wanneer die daar is in de hel, opeens God danken, God verheerlijken en God vragen om vergeving? Waarom zou die daar opeens bevrijd zijn van zijn zondige hart? De realiteit is dat mensen en zielen in de hel door zullen gaan om God te vervloeken op die plek. Waardoor, als het in theorie al mogelijk zou zijn dat op een gegeven moment de schuld van de zonde die op aarde begaan is terugbetaald zou zijn door een bepaalde lengte van verblijf in de hel, als dat überhaupt al mogelijk zou zijn, wat ik niet geloof dat mogelijk is, maar als het mogelijk zou zijn, dan zou de mens eigenlijk steeds opnieuw ingehaald worden door de nieuwe zonde die hij heeft begaan in de hel. Dus ook dat is een argument om te zeggen, de hel eindigt niet omdat een mens niet opeens verandert in de hel ten aanzien van wie hij is als zondaar en als God-hater. Dus dat zijn zo een aantal argumenten. Maar ik denk dus nogmaals dat we moeten oppassen dat we niet een standaard van proportionaliteit die wij verzinnen als mensen gaan opleggen aan de schrift en vervolgens zeggen God is onrechtvaardig. De Bijbel onderwijst dat we om überhaupt een definitie van rechtvaardigheid te hebben moeten beginnen bij God en zijn woord en moeten concluderen dat als hij zegt dat het proportioneel is, kennelijk zien wij dan iets over het hoofd ten aanzien van de ernst van de zonde. En als hij het nodig heeft gevonden om zijn zoon op Golgotha 6 uur lang aan een kruis te laten lijden, dan is kennelijk de zonde iets veel ernstigers dan wat wij zouden denken. Dus dat zijn zo een aantal antwoorden. Er zijn er meer te geven, maar ik denk dat dit misschien voldoende is voor nu.
Ja, die realiteit hebben we staan, maar dan de praktijk. Ik ga even twee bij elkaar nemen die veel met elkaar te maken hebben. Eén iemand vraagt hier, bij cursussen over evangelisatie wordt er vaak sterk benadrukt dat evangeliseren draait om relatie met die ander. Een sterke boodschap over de hel die erg belangrijk is, maar die zo tegen het gevoel ingaat, kan een gesprek over relatie snel vijandige toon geven. Heb je tips of praktijkvoorbeelden hoe je mee om te gaan? En dan pak er even eentje bij, want iemand anders zegt hier, elke dag ga ik naar werk en zie ik mijn buurvrouw en denk ik, deze vrouw moet horen wat haar te wachten staat en naar Jezus vluchten. Hoe ga ik het gesprek met haar aan?
Ja, kijk, ik geloof dat er in Nederland te weinig wordt gesproken over de hel. Dus laten we daar beginnen. Ik denk niet dat het probleem op dit moment is dat de kerk te veel over de hel spreekt. Ik heb wel gezegd van in de traditionele kerken en ook in de hyper-calvinistische kerken wordt helaas veel gesproken over de hel zonder dat de oplossing binnen handbereik is voor mensen. En ik denk dat we die balans moeten terugvinden in Nederland. Dus we moeten ook in de evangelische beweging meer prediken over de hel en tegelijkertijd de oplossing altijd daarbij prediken. We moeten mensen aansporen, ga naar Christus, geloof in hem. Van allen die tot hem gaan, zal die niemand de deur wijzen. Wat de Bijbel onderwijst. Dus we moeten niet vallen in de valstrik dat we mensen beangstigen door de hel te prediken en vervolgens geen oplossing aanreiken. We moeten mensen de geruststellende boodschap van het evangelie daarbij geven. Dus ik denk sowieso niet dat het probleem op dit moment is dat we te veel met onze buurman of buurvrouw praten over de hel. Dat gezegd hebbend, ik kan me helemaal verplaatsen in wat de vraagsteller zegt. We moeten daar ook wijs mee omgaan. De Bijbel heeft meer te zeggen dan alleen maar die leerstelling van de hel. Hoewel het een belangrijk aspect is, moeten we het wel in balans houden ook met andere aspecten van het Nieuwe Testament. En ik denk wat altijd veilig is om te doen, is om te kijken van hoeveel tijd bracht de Heer Jezus nou door met het spreken over een bepaalde leerstelling, zoals de hel. En hoeveel tijd bracht hij door met het spreken bijvoorbeeld over het koninkrijk der hemelen is als een schat die iemand vond in een akker. En toen hij die vond, verblijde hij zich erover, verkocht alles wat hij had en kocht die akker. Hè, waar de blijdschap van het evangelie wordt benadrukt. En zo zijn er allerlei aspecten die Jezus in zijn onderwijs benadrukt. Ik denk dat het voor ons heel gezond is om te kijken naar alles wat het Nieuwe Testament onderwijst. En je af te vragen, oké, heb ik diezelfde balans in de manier waarop ik spreek in mensen naast mij? Dus het moet niet zo zijn dat je 100% van je tijd alleen maar doorbrengt met het prediken van de hel. Ik denk dat je door dat te doen ook niet een goede navolgeling bent van de Heer Jezus. Maar nogmaals, ik denk dat ons probleem als kerk in Nederland op dit moment ook door invloed van onze postmoderne samenleving, onze valkuil, is niet te veel over de hel te spreken nu, maar te weinig. We durven niet te oordelen. Ja, maar ook in de gemeente, ook in de context van gelovigen. Ik zie Jezus in de bergreden en in andere gesprekken met zijn discipelen juist ook tot hen spreken over deze leer. Dus als de gemeente niet onderwezen wordt over de hel, over de realiteit van wat het Nieuwe Testament daarover leert, ja, hoe kan dan een ongelovige van de straat die een keer op bezoek komt bij een kerksamenkomst geconfronteerd worden met deze realiteit? Het begint ergens wel bij het huis van God. Wij moeten deze leer eigen maken als gemeenten. En ja, op het moment dat die leer nooit klinkt, op het moment dat je naar een opwekkingsconferentie gaat en het gaat over alles en nog wat en de Heilige Geest en de gaven en blijmoedigheid en bemoediging en dit nieuwe opwekkingslied en dat. En nogmaals, ik pak soms opwekking erbij. Ik geloof dat ze ook vreselijke goede dingen doen. Maar daar zie je wel in dat soort grotere conferenties dat de balans behoorlijk zoek is als het gaat om deze doctrine. Je kunt naar dit soort christelijke events gaan en letterlijk nooit geconfronteerd worden met deze doctrine. En ik vind dat dat niet kan, dat we daar iets in moeten veranderen. En ja, als wij echt opwekking willen in Nederland, moeten we het hierover hebben. En dat begint bij het huis van God, dat begint bij de gemeente. En nogmaals, je kan het ook hebben over het laatste oordeel in de context van de gemeente, om juist mensen aan te sporen om trouw te leven. Want we doen ook onze christelijke broeders en zusters als christelijke leraren tekort als we niet zeggen wat Jezus zei bijvoorbeeld, en wat Paulus zei, dat wij allen zullen verschijnen voor de oordeelstroon van Christus. Dus nogmaals, ik snap, er is een balans die we moeten vinden. Gelukkig heeft Wayne Grudem ook niet alleen hoofdstuk 33 van dat boek geschreven. Maar dit is wel een van de meest in opspraak geraakte doctrines en degene die we het meest neigen te vermijden, denk ik. Dus vandaar. En ik ben het met je eens, wij moeten in de context van gelovigen, in de kerk, moeten wij er ook voor waken, wat je in hypercalvinistische kerken soms ziet gebeuren, dat we niet onze gemeente gaan toespreken alsof we niet erkennen hun status als gelovigen in Christus. Daar zit wel een gevaar met deze leer. Je ziet dat Paulus, wanneer hij schrijft aan gemeenten, dat hij heel vrijmoedig is om te zeggen, geliefden in Christus. Hij adresseert ze als gelovigen, als mensen die in Christus zijn, als mensen waarvan hij overtuigd is dat ze niet hoeven vrezen voor de hel. Dus daar ben ik het mee eens met jouw opmerking ook. We moeten niet doorschieten naar de toestand die je soms ziet in de Bijbelbelt van wetsprediking en waarschuwen voor de hel en vervolgens mensen eigenlijk een beetje in twijfel weer laten weggaan van ja, gutjes, en nu dan? Waardoor er alleen maar angst is, maar geen oplossing. Dat moeten we ook niet doen. Dus ik denk, daar zitten een aantal valkuilen. En ik hoop dat je dat in balans houdt.
Ja, als we het dan opbrengen in de gemeente. Wanneer je de boodschap van hel en oordeel niet of slecht in je gemeente kan brengen, is het dan zo dat de gemeente is verworden tot wat geschreven staat in 2 Timotheus 4, vers 3 tot 5? Kun je praktische handvatten geven om dit wel te brengen?
Ja, ik denk dat je wel ver kunt gaan door gelijk te zeggen 2 Timotheus. We kunnen die tekst er even bij pakken. Je noemde 2 Timotheus 4, vers 3 tot en met 5. Hè? Dus daar zegt Paulus, er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken naar wat het gehoor streelt en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun oor afkeren van de waarheid en zich keren tot verzinsels. Maar u wees nuchter in alles, leidt verdrukkingen, doet het werk van een evangelist, vervul uw dienstwerk ten volle. Ja, kijk, ik ben wel terughoudend om meteen te zeggen dat kerken die op dit moment weinig prediken over de hel, daarmee als het ware valse leraren zijn. Ik denk dat je ook als kerk, ook als een bijbelgetrouwe kerk, je wordt beïnvloed door je omgeving. En ik denk dat het in Nederland, en dat zei ik al een paar keer, we hebben die postmoderne samenleving. We groeien op met het idee dat we zoveel mogelijk oordeelsvrij moeten zijn. We moeten andersdenkenden respecteren. Die geest die in onze samenleving heerst, die komt natuurlijk ook in de kerken binnen. Daar groei je mee op als je opgroeit, ook als christen in Nederland. Dus die tolerantie die als vanzelfsprekend beschouwen. Je ziet de terughoudendheid ook in Nederland als het gaat om gezagsdragers, om bijvoorbeeld in te grijpen bij rellen. Dus in Nederland groei je op met een cultuur en een samenleving die best wel anti-autoritair is, oordeelsvrij, tolerant. En deze doctrine gaat regelrecht in tegen al die dingen. Dus het is logisch dat je ook in kerken die bijbelgetrouw willen zijn, dat je soms zal merken dat deze doctrine gewoon weinig gepredikt wordt. Op het moment dat leraren dit bewust gaan vermijden, dan zou ik dat langzaam anders gaan zien. Dan zou ik wel zeggen, ik ben bang dat je een dwaalleraar bent, of bewust dwaalleer predikt, of dat je misschien onder de misleiding bent gekomen, dat je denkt dat jouw kerk beter groeit, of dat je meer doet voor het koninkrijk van God door dit te vermijden dan door dit wel te prediken. Maar ik denk, ja, daar kan een gevaar zitten op een gegeven moment dat je echt bewust kiest om bijbelse leer niet langer te willen prediken. En dat gebeurt ook. Maar daar zit wat mij betreft de scheidslijn. Dus het voordeel van de twijfel voor elke lokale gemeente die gewoon onder invloed van de cultuur deze doctrine onderbelicht. Maar naarmate er meer kennis is bij leraren en ze toch kiezen om dit niet te prediken, nadeel van de twijfel. Ja.
En hoe gaan we dan om met leraren zoals een John Stott, die nou, toch veel bijzonder mooie dingen heeft geschreven, heeft geleerd, heeft gedaan, mentor van John Piper, maar toch hier totaal anders over denkt?
Ik weet eigenlijk niet uit mijn hoofd wat de positie van John Stott is.
Dat mensen uiteindelijk vergaan. Dus
de vernietigingsleer. Ja, nou ja, kijk, je hebt een doctrine die in de christelijke wereld die misschien ook wel de beste Bijbelse papieren heeft, maar die niet gelooft dat er een eeuwige hel is voor de zondaren, de onrechtvaardigen die niet verzoend worden in Christus. En de meest academisch gerespecteerde positie is die van zogenaamd conditional immortality, of de voorwaardelijke onsterfelijkheid. En die onderwijzen, en die proberen dat ook te gronden op de Bijbel, die onderwijzen dat de mens geen onsterfelijke ziel heeft. Hè, en dat het verblijf in de hel dan ook tijdelijk van aard zal zijn en daarna de mens vernietigd wordt. Want, zeggen zij in 1 Timotheus hoofdstuk 6, daar wordt geschreven over God dat hij als enige onsterfelijkheid bezit. En in 2 Timotheus hoofdstuk 1, daar staat dat Christus met zijn verschijning het leven en onvergankelijkheid aan het licht heeft gebracht door het evangelie. Dus God verleent onsterfelijkheid en dus oneindige bestaan alleen aan gelovigen en allen die, ja, die veroordeeld worden, die zullen op een gegeven moment stoppen met bestaan en vernietigd worden. Er zitten allerlei inconsistenties in die leer, maar het is wel van alle alternatieve perspectieven is het de beste van de slechten. Ja, ik denk nog steeds dat het niet klopt, maar je ziet wel dat er oprechte christenen zijn, oprechte leraren ook, die zeggen van ik hoop dat dat zo is en dat begrijp ik ook. Dat je zegt, ik hoop dat dat is wat de Bijbel onderwijst. Maar ik denk uiteindelijk dat als je echt de Bijbel oprecht bestudeert en alle teksten erbij haalt, dat die positie gewoon niet de beste papieren heeft in de Bijbel. En als jullie daar behoefte aan hebben, dan kan ik wel een paar Bijbelse argumenten noemen, maar ze zijn in de lezing voorbijgekomen. Dus dat, dat Jezus het steeds heeft over dat dat vuur eeuwig brandt, dat de worm niet sterft, dat zij geen rust hebben dag of nacht tot in alle eeuwigheid. Nou ja, dan ga je op een gegeven moment discussies krijgen over dat woord aionios of aionion. Hè? Betekent dat eeuwig of is dat, zoals Reinier Zonneveld in zijn boek betuigt, een soort eeuw van straf, maar die zal weer ten einde komen. Kijk, ik denk persoonlijk dat het allemaal wensdenken is. Dat als je echt kijkt van, ja, wat zegt de Bijbel nou als je al die teksten bij elkaar neemt, dan is dat toch dat Jezus geeft aan dat het eeuwig is, dat het niet stopt. Maar er zijn ook wel logische argumenten die er wat tegen pleiten. Bijvoorbeeld het idee van ja, als iemand zijn straf kan betalen op een gegeven moment in de hel en daarna de straf betaald is op zo'n manier dat, ja, dat die bestraffing klaar is, waarom zou die dan vernietigd moeten worden? Waarom zou die dan niet op dat moment met God verzoend kunnen worden? Wat trouwens de positie van Reinier Zonneveld is. Hè? Die zegt dat er is al verzoening en na die tijdelijke straf in de hel, dan zal iedereen verzoend worden met God. Maar in die vernietigingsleer van conditionele onsterfelijkheid zeggen ze eigenlijk, er is een tijdsduur in de hel en als die tijdsduur voorbij is, dan word je vernietigd, dan stop je met bestaan. Maar nogmaals, dan is een argument om te zeggen van, ja, maar waarom moet iemand dan stoppen met bestaan op dat moment? Ja. Daarnaast, je ziet gewoon in de schrift dat bijvoorbeeld, als het, jullie hebben het ook gehad over duizendjarig vrederijk, je ziet in het boek Openbaring, zie je in Openbaring 19 vers 20 dat het beest bijvoorbeeld en de valse profeet, dat die geworpen worden in de pool van het vuur. En dan na het duizendjarig vrederijk, los van hoe je daarover denkt, zie je dat de duivel in Openbaring 20 vers 10 wordt geworpen in de pool van vuur en zwavel. En dan staat er achteraan waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. Dus daar zie je dat het beest en de valse profeet al 1000 jaar in die poel van vuur zijn. Er is helemaal geen indicatie in de Bijbel dat dit een tijdelijke plek is. Ondanks dat je zou kunnen zeggen, ja, maar mensen worden daar toch vernietigd. Maar vernietigd in de Bijbel is iets anders dan stoppen met bestaan. Ja, bijvoorbeeld mijn kinderen waren vanochtend, voordat ik hier naartoe kwam, waren ze aan het duploën. En zij waren bezig met blokjes en zij bouwden een soort toren of muur. En wat vaak gebeurt, op een gegeven moment dan, ik heb twee jongens, een tweeling. Dat de ene jongen heeft iets gemaakt en de andere jongen die slaat het omver en het valt helemaal uit elkaar. Hè? Dat is de Bijbelse term vernietigd vaak. Dat iets wat ordelijk is, iets wat mooi is, iets wat ontworpen is, dat dat kapot gaat. Maar dat betekent niet dat die blokjes zijn gestopt met bestaan. Die blokjes die liggen daar nog steeds. Dat wat gemaakt is, is vernietigd, maar het stopt niet met bestaan. Dat is wat, denk ik, de Bijbelse leer is van de vernietiging die plaatsvindt in de hel. Wij zien dat er nog steeds mensen zijn buiten de stad, ook in de eeuwige toestand, mensen buiten de stad die buitengeworpen zijn, maar die nog steeds bestaan. Die worden beschreven als, nou ja, buiten zijn de honden, zijn de lafhartigen, et cetera, et cetera. We zien dat de term vernietiging wordt gebruikt, bijvoorbeeld in Jeremia 9, vers 12. Dan wordt er geschreven, waarom is het land vergaan? Waarom is het vernietigd? Waarom is het verwoest als een woestijn, zodat niemand er doorheen trekt? Dat gaat over een oordeel wat gekomen is over Israël. Dus de profeet geeft aan, waarom is het land vernietigd? Maar dat betekent niet dat Israël niet meer bestaat op dat moment. En dat is de manier waarop die term wordt ingezet. Dus je kan het beter zien als, zoals het boek Genesis aangeeft, de aarde was woest en leeg. En dan begint God te scheppen en hij creëert schoonheid, hij creëert orde, hij creëert een samenhangend systeem, hij creëert doel, bestemming, relaties. Alle zegeningen die God geeft, die worden in de hel weer ontmanteld. Die vliest iemand. Iemand vliest het licht van God. Hij komt in de duisternis. Hij vliest de warmte van menselijke relaties. Hij is eenzaam. Alle dingen die schoon zijn aan de menselijke ervaring zijn daar weg. En op die manier wordt de mens vernietigd. Maar dat betekent niet, en ook bijbels gezien niet, als je een studie ervan maakt, dat iemand stopt met bestaan. Dus dat is, en dat is misschien wel de belangrijkste reden waarom deze positie minder bijbels is dat het een arbitraire positie is. Je hebt simpelweg gewoon niet echt een reden bijbels gezien om te geloven dat die hel tijdelijk is en daarna mensen vernietigd worden, omdat de Bijbel nergens zegt dat dat gebeurt. En ja, als je sola scriptura christen bent en je zegt ik wil geloven wat de Bijbel zegt en ik wil mijn leer baseren op de Bijbel, dan zou je kunnen zeggen ja, ik hoop ergens dat dat zo is, maar je hebt te weinig bijbelse grond om het te geloven. We zijn natuurlijk, we zijn niet alwetend, we zijn onvolmaakt. Het kan zijn dat er dingen zijn die God weet, die wij nog niet weten, maar als we puur afgaan op wat de Bijbel onderwijst, dan is volgens mij duidelijk genoeg dat de hel wordt beschreven als een eeuwigdurend oordeel, een eeuwige straf. En heb je geen bijbelse reden om te geloven dat het tijdelijk is en daarna de mens ophoudt met bestaan. Ja, en overigens ook in de vroege kerkgeschiedenis. Ik heb een video gemaakt in reactie op het boek van Renier Zonneveld. Nogmaals, die gelooft in alverzoening. Maar daar ben ik de apostolische vaderen langs gegaan. Dus de brief van Clemens aan Korinthe. De brief van Diognetus aan Matthetes. De herder van Hermas. Eigenlijk de eerste documenten die wij hebben van de kerk na de apostelen. Dus de eerste 100 jaar... na het schrijven van de Bijbel, wat onderwezen gezaghebbende mensen in de Bijbel op basis van de documenten die wij nog steeds hebben. Mensen als Ignatius, mensen als Justinus de Martelaar, mensen als Irenaeus. En je kan letterlijk tekst na tekst na tekst citeren van deze schrijvers. Die leren wat ik hier nu net heb geleerd. Dat de hel een eeuwige plek is. En heel vaak zie je ook dat de vroege kerk het contrast aanbrengt tussen de tijdelijke lijdensweg die christenen die vervolgd worden door het Romeinse Rijk bijvoorbeeld ondergaan. Dat contrasteren ze met het eeuwige lijden wat zal komen in de hel. Bijvoorbeeld Polycarpus. Misschien heb je daar wel eens van gelezen. Polycarpus. Ook een leider in de vroege gemeente. In de omgeving van Smyrna, Klein-Azië. Polycarpus werd ook voor de leeuwen geworpen. En Polycarpus wordt geciteerd door mensen als Eusebius als hebbende gezegd van dat wat jullie mij aandoen is slechts tijdelijk van aard. Maar de straf die zal komen is eeuwig. Dus Reinier Zonneveld heeft, vind ik, een onterechte uitspraak gedaan in zijn boek. Dat de vroege kerkgeschiedenis geloofde in alverzoening en voor het grootste deel het eens zou zijn met zijn leer. Maar als je echt de apostolische vaderen gaat lezen, ja, dan breekt je klomp wel een beetje hoor, dat mensen dat zeggen. Dus het is ook de vroege kerkgeschiedenis die echt een ander getuigenis geeft dan wat vandaag de dag wordt onderwezen met vernietigingsleer of met alverzoening.
Duidelijk, ja. We gaan nog even naar een iets ander onderwerp. En dat is, zullen zonden van gelovigen ook geprojecteerd worden bij het oordeel?
Zullen zonden van gelovigen geprojecteerd worden bij het oordeel? Ja, ik denk dat het goed is om te beseffen dat de Bijbel onderwijst dat hij onze zonden verwijderd heeft van ons, zover als het oosten van het westen. Onze zonden zijn in Christus, daar is voor betaald. Daar zal niet twee keer voor betaald worden. Dus ik denk niet dat dat de aard is van het zonde, van het oordeel wat gelovigen zullen ondergaan. Maar wat wel zo is, en ik denk dat dat ook confronterend zal zijn, is dat dus Jezus laat zien dat niet iedere gelovige dezelfde beloning zal ontvangen. En dat dat wel afhangt van de mate van toewijding die je hebt betoond in dit leven. En Paulus onderwijst dat ook. Hè? Hij zegt van ja, sommigen die bouwen op datzelfde fundament met goud, met zilver, met kostbaar gesteente. En anderen met hout en met stro, met materialen die niet door het vuur kunnen gaan. En de Rooms-Katholieken hebben dat schriftgedeelte gebruikt om de doctrine van het vage vuur te onderbouwen. Die geloven dat zelfs christenen die oprecht geloven, die in een staat van genade zijn, dat die uiteindelijk nog, en in de middeleeuwen geloofden ze dat dat duizenden jaren kon zijn, in een soort lijdensvuur kunnen verblijven waar ze zullen pijniging ondergaan om op een gegeven moment naar de hemel te gaan. Ik geloof niet dat dat bijbels is. Maar je zit als protestants christen wel met de vraag, ja, maar wat geloof jij dan dat Paulus hier onderwijst? Hè? Want hij heeft het wel over mensen die gelovig zijn, die door een vuur zullen gaan. En datgene wat ze gebouwd hebben op dat fundament, dat zal door dat vuur heen gaan. En duidelijk wordt geleerd dat sommige christenen bouwen met hout en met stro. En met dingen die vergaan. En dat zal verbranden. Kijk, dat is het oordeel waar christenen wel doorheen zullen gaan. En ik geloof dus dat dat gaat om, laten we zeggen, de flexibele beloning die aan christenen wordt gegeven. Als ik het heel even af mag maken nog. Ik geloof persoonlijk dat dat vuur niet een vuur is waarin wij als christenen worden gepijnigd. Maar ik geloof wel dat christenen oog in oog zullen staan met Jezus. En dat dat een confrontatie zal worden die dwars door onze ziel heen zal gaan. Dat hij op dat moment alles zal zien van wie wij zijn, van wat we hebben gedaan, van onze motieven, van onze overwegingen. En ondanks dat niet zal resulteren in een veroordeling, zal het wel, ik denk een kwetsbaar moment zijn. En ik heb wel eens gezegd in een recente preek, en ik geloof het is niet misschien de beste vorm van exegese, maar soms denken we wel eens na van wat is nou dat vuur waarvan Paulus zegt van iedere christen zal, zijn werken zullen getoetst worden. En ik geloof dat dat de ogen van Jezus zijn. Ik geloof dat wij zullen zien oog in oog onze Heer. En op dat moment zullen zijn ogen als een vuurvlam dwars door onze hele ziel heen kijken. En ik bid dat wij en jullie, dat we zullen horen van de Heer Jezus, goed gedaan, trouwe dienstknecht. Dat dat de woorden zijn die we mogen horen. Maar ongetwijfeld zullen er ook mensen zijn die op dat moment zullen beseffen van, hey, en ik geloof dat ik dat ook zal zijn. Van had ik maar meer gedaan voor Jezus. Had ik maar meer toegewijd geleefd voor hem. Ik denk dat dat ook zo is.
Gaat die tekst niet over de werken die we gedaan hebben? De dingen die dan in de plaats van over onszelf?
Ja.
Onze werken in het vuur getest worden.
Exact.
Als mens?
Ja, zeker. Maar dat klopt, onze werken zullen getest worden. Maar bijbels gezien zijn werken, dat is meer dan puur alleen maar van wat ik doe. Maar dat gaat natuurlijk over mijn gedachten, over mijn keuzes, over mijn overwegingen, over mijn motieven. Dus het is best wel moeilijk om dat te scheiden van wie je zelf bent. Hè? En bijbels gezien zijn werken natuurlijk wel erg verbonden in de bijbelse theologie aan wie we zelf zijn. Dus ja, ik denk niet dat we dan kunnen zeggen van, nou ja, Heer Jezus, hè, hier zijn mijn werken. Ik ga even daar staan. Als u daar nou eventjes over oordeelt, hè, dan hoor ik het wel als u klaar bent. Nee, ik denk dat heel erg verweven is aan wie we zelf zijn. En dat die ontmoeting, dat best confronterend zal zijn. En ja, nogmaals, daarom zeg ik denk dat het ook voor christenen belangrijk is om perspectief te houden op die dag des oordeels, op die ontmoeting met de Heer Jezus en je daar klaar voor te maken en eigenlijk elke dag ook te reflecteren op je leven en te kijken van Heer, zou ik nog toegewijder kunnen leven? En het eerlijke verhaal is dat we dat allemaal kunnen, denk ik. Maar ja, ik denk dat als we daar bewust mee bezig zijn, dat het zal leiden tot een meer toegewijd leven. Ja.
Ja, we hebben helaas niet alle vragen kunnen doen. We gaan naar een afronding toe.
Ja.
En die ga ik even uit je professie aan, omdat daar twee vragen over zijn die ik even ga combineren. Eerst vraagt iemand, ik werk in een GGZ-instelling als begeleider waar kwetsbare jongeren zitten met meerdere uitdagingen door omstandigheden dan de meeste mensen. Ik probeer te ontdekken hoe ik de waarheid van de hel bij ze kan brengen zonder te triggeren naar grotere problemen. Tussen haakjes uit in zelfbeschadiging en andere gedragingen. En die combineer ik even met een andere vraag. Hoe kan je zelf als psychiater deze doctrine toepassen en onderwijzen aan mensen met angststoornissen en depressiviteit? Zeker als deze doctrine leidt tot vrees voor het laatste oordeel.
Ja, kijk, het is goed om altijd bij je beroep wat je uitoefent na te denken wat jouw taak is. Hè? En op het moment dat, of je nou psychiater bent of begeleider in de GGZ, of je bent tandarts, of je bent bouwvakker. Jouw vak is niet per se op dat moment om mensen de leer van de hel bij te brengen. En op het moment dat je dat wel aan het doen bent, als jij bouwvakker bent, in plaats van het bouwen van een huis, ja, dan ben je waarschijnlijk niet een heel trouw werknemer. Hè? Dan doe je niet datgene waarvoor je betaald wordt door je baas. En de Bijbel heeft heel veel te zeggen over hoe christenen hun beroep zouden moeten uitoefenen. En Jezus zegt, of nou, Paulus zegt het ook in bijvoorbeeld de Efezebrief en de Colossensebrief. Slaven, dien uw heren alsof het de Heer zelf is. En dat kan je ook betrekken op de werkgever-werknemer relatie. Dus als je het hebt over je beroep, moet je primair als christen je niet afvragen van hoe kan ik de doctrine van de hel prediken aan mensen tijdens het uitoefenen van mijn beroep. Maar moet je je afvragen hoe kan ik mijn beroep getrouw uitoefenen. En ik denk dat je als christen een getuigenis moet zijn door bijvoorbeeld als tandarts een goede tandarts te zijn. Als psychiater van mensen die worstelen met angstklachten, bijvoorbeeld angst om naar de supermarkt te gaan, is mijn taak niet op dat moment om ze de doctrine van de hel bij te brengen, maar om ze te leren hoe ze naar de supermarkt kunnen gaan. Om blootgesteld te worden aan dat waar ze bang voor zijn. Dat betekent niet dat we geroepen zijn om ons leven te compartimentaliseren en als het ware een incognito christen te zijn in je werkplaats. Alleen het is simpelweg, denk ik, een druk die je als christen niet moet opleggen. Dat je zegt, ja, ik ben tandarts, maar ik wil ook, terwijl ik een gaatje aan het boren ben of aan het vullen ben, mijn patiënt bijbrengen dat er een eeuwige hel is. Er is een tijd en er is een plaats. Ik merk dat dat te veel doet met mensen hier. Zo. Ik denk dat misschien is er veel angst voor de tandarts. Hè? Of een wortelkanaalbehandeling. Hè? Dat je dan op dat moment zegt van, oh trouwens, ik heb nog een andere gedachte die ik met je wil delen. Kijk, dat gezegd hebbend, je kan natuurlijk ook als christen indirect in de manier waarop je je beroep uitoefent, ook als je werkt met een kwetsbare doelgroep, kun je iets laten zien van Gods karakter. En de waarheid is dat de Bijbel laat zien dat God is liefde, God is genadig, God is zachtmoedig, God is barmhartig, God is ook rechtvaardig. En de rechtvaardigheid van God raakt aan de leer van het laatste oordeel en van de hel. En op het moment dat wij in ons vak kunnen laten zien dat wij vanuit al die normen en waarden ons vak doen, dan laat je indirect ook iets zien over wie God is. En ook over zijn rechtvaardigheid. Wij moeten ons niet schamen voor wat we geloven, maar we moeten ook wel wijs zijn van wat is de tijd, wat is de plaats, wat is de context. Ik denk als ik zou evangeliseren op straat, zou ik wel spreken over deze doctrine. Op het moment dat ik te maken heb met een kwetsbaar iemand in een dieptepunt van zijn leven die aan het zoeken is naar hoe kan ik weer naar school gaan? Bijvoorbeeld een 15-jarig meisje wat niet meer naar school gaat al 2 jaar, wat depressief is. Ja, daar is het denk ik ook niet bijbels om op dat moment te zeggen, nou, ik heb nog een probleem erbij voor jou, zeg maar. Dus je moet wel tactvol zijn. Je moet je wel laten leiden door Gods geest. Er is een tijd en een plaats voor alles. En je moet met wijsheid ook spreken over deze leer. Maar op het moment dat je merkt dat dit soort argumenten ervoor zorgen dat je nooit daarover spreekt, dan ben je ook uit balans. He, dus dat is ook gewoon een realiteit. Dus zoek daarin balans, laat je daarin leiden door Gods geest. En nogmaals, wat ik net ook heb gezegd, bestudeer Jezus, bestudeer zijn woorden. Kijk naar hoeveel van zijn woorden relatief gaan over deze leer versus andere aspecten. En ga jezelf afvragen, wat zou Jezus zeggen tegen iemand in die kwetsbare toestand? He, want er zijn situaties die je ziet in de bediening van Jezus, waarin hij spreekt met fariseeën die overtuigd zijn van hun eigen gerechtigheid. En dan is Jezus heel duidelijk over deze waarschuwing voor het komende oordeel. Maar er zijn ook momenten dat Jezus spreekt met een overspelige vrouw. Of laat ik een ander voorbeeld noemen, de vrouw die al verschillende mannen heeft gehad en nu een man heeft die niet haar man is. Daar zie je dat Jezus niet meteen begint met de doctrine van de hel, maar dat hij aansluit bij datgene wat die vrouw op dat moment nodig heeft. Dus dat is ook gewoon bijbels. En ja, in de GGZ heb je te maken met vaak mensen die in een hele kwetsbare situatie zijn in hun leven. En dat is vaak niet de tijd of de plaats om deze doctrine te benoemen.
Goed, dankjewel Chris. Mag ik jou vragen om te eindigen met gebed?
Ja, laten we ons hoofd te buigen. Vader, dank u wel voor deze tijd die we samen mochten hebben. Dank u wel dat u zo liefdevol bent en zo goed. En tegelijkertijd dat we zo geconfronteerd worden ook deze dag met uw rechtvaardigheid en wat dat betekent voor ons in onze natuurlijke toestand. Zo vaak met zondige gedachten, zondige overwegingen, zondige motieven. Heren, we danken u dat we weten van een ark die redding biedt. Dank u wel dat u allerlei dieren binnen hebt gelaten in die ark en dat u ook allerlei mensen roept om binnen te gaan in het evangelie, Heren. We roepen alle mensen op om in Christus te geloven, om in Christus te zijn. En we zien dat allerlei mensen ook behouden worden door u in het verlossingswerk. Heer, we bidden u dat nog vele, vele mensen zullen binnengaan in Christus Jezus, in het evangelie en gered zullen worden. Help ons om die leer te prediken. Help ons tegelijkertijd ook, Heren, om daarin wijsheid te hebben. Heer, wanneer het juiste moment is om deze leer uiteen te zetten, wanneer het moment is om dit te benoemen, wanneer het moment is om mensen te waarschuwen, maar wanneer ook het moment is om andere aspecten van het evangelie te benadrukken. Wilt u ons daarin wijsheid geven? Wilt u ons daarin leiden door uw geest? En geef ons op dat moment de woorden die wij nodig hebben om te spreken. Help ons om in dat alles trouw te zijn. En ik bid u voor mijzelf en voor alle mensen hier, dat we op die dag, dat we u van oog tot oog zullen zien, dat we die woorden uit uw mond mogen horen. Goed gedaan, trouwe dienstknecht. Dank u daarvoor, Vader, in Jezus' naam. Amen.